Welkom bij De Belegger en wat hebben we toch vandaag weer een bruisende dag op de beurs. 3,5% is mijn portefeuille vandaag gestegen naar 187.000 en het heeft nog nooit zo hoog gestaan. Dus all-time high. En wat hebben we eigenlijk de afgelopen tijd toch veel meegemaakt? We hebben de Amerikaanse verkiezingen meegemaakt, we hebben de vaccin meegemaakt, hoe de beurs daarop reageerde. Dus toch even een momentje van stilstaan, waar gaat het nou eigenlijk heen in de wereld? Dat zag je in de reactie van de beleggers, dat zag ik in de reactie van iedereen die mij een berichtje stuurt op Instagram. En dat zag ik in de reacties in de Discord community. En voor degene die mij op Instagram volgen, die weten ook dat ik daar regelmatig beursupdates deel, maar ook regelmatig portfolio-updates deel. Maar ik ben ook laatst live gegaan en dat was toen de coronavaccin kwam. Ik kreeg ontzettend veel vragen, honderden tegelijkertijd, die wilden weten wat ik ervan vond. Dus ik ben live gegaan en ik ben met een paar mensen mijn gedachten over gedeeld. Dus mocht je me nog niet op Instagram volgen, doe dat dan even en bekijk even de Instagram TV. Dan zie je die livestream. Ik zal hem hieronder ook linken voor degenen die daar geïnteresseerd in zijn. Maar daarnaast deel ik ook simpele dingen, zoals dit.
Maar ik kijk wel wat de beurs doet. Weet u dat nou echt? Wat geweldig. Dus u beleeft nog?
Ja.
Ik bevond het je. Dat is toch fantastisch. En wat koopt u dan? Koninklijke olie? Of de Shell?
Nou, hij staat voor je zo slecht.
Ja, die staat nu heel slecht, ja. KLM ook zo erg.
Ik heb nog gehouden, ja. Vliegen, dat doet niet zo. Dat had ik wel gezien. Dat kan niet.
En wat zijn de goede fondsen dan om in te beleggen?
Nou, je moet in de techniek blijven.
In de tech?
ASML en dergelijke.
Ze geeft ook nog eens een leuke tip. En dit is een dame die dus al 100 jaar oud is en nog steeds belegt. En ik zie dit ons, maar ook zeker de mensen die in de community bezig zijn met beleggen. Ik zie dit gewoon als hoe wij gaan zijn als wij 100 jaar oud zijn. Maar dus Instagram, als je mij daar niet volgt. Ik deel daar heel veel updates. Eigenlijk veel meer dan op YouTube. En ik zal volgende week nog een video maken over de Trade Desk. Die is ontzettend hard gestegen. 160-170% winst staan we er nu op. En ik verwacht dat er nog wel redelijk wat rek in zit op de lange termijn. Korte termijn is het vrij overgewaardeerd. Maar daar ga ik iets dieper in op de cijfers en wat ik verwacht qua omzetgroei en winstgroei. Maar dat gezegd hebben we, vandaag hebben we een hele speciale aflevering. Want vandaag hebben we een aflevering waarin je mij persoonlijk leert kennen. Maar ook heel veel leuke, interessante en goede tips krijgt van iemand die in de topsport heeft gezeten. Dus met dat gezegd hebben we, laten we beginnen. En voordat we van start gaan wil ik wel even zeggen dat het geluid niet optimaal is. Ik heb deze podcast samen met Niel van de Kamer opgenomen voor het eerst in het echt. Normaal doe ik dit online. Dus ik was een beetje aan het knoeien over hoe je dat doet. Dus geluid is niet optimaal. Maar de tips en de dingen die je eruit leert en de ervaringen die je Niel deelt. Ik denk dat heel veel mensen hier heel veel aan zullen gaan hebben. Dus heel veel waarde vandaag en ik hoop dat je het een leuke aflevering vindt.
Dag en welkom bij De Belegger. Normaal gesproken doen we dit soort podcasts online. Maar vandaag zit ik hier in levende lijve voor Niel van de Kamer. En Niel, ik ken Niel als een van de beste salespersonen die ik ooit heb ontmoet bij LinkedIn. Altijd top of the charts, om het even zo te zeggen. Ik denk dat de wereld Niel kent als een van de beste judoka's in Nederland sowieso, maar ook in de wereld. 12 keer nationaal kampioen, geloof ik. 2 keer wereldbeker gewonnen. En vandaag zit hij hier bij mij te gast. En het grappige is wat heel veel mensen niet weten, is dat voordat ik begon met De Belegger, heb ik nog een gesprek gehad met Niel, vlakbij mijn huis, bij de QO Hotel. En hij heeft me eigenlijk geïnspireerd om met De Belegger te beginnen. En we hebben ook regelmatig coachinggesprekken. En vandaag gaan we iets meer van hem leren over dingen die hem inspireren eigenlijk. Niel, leuk dat je er bent.
Ja, tof. Heel tof. Thanks voor de invite. En zeg, je zit bij mij in een podcast. Je bent nu bij mij thuis. Dus dat is,
Zo voelt het ook.
thanks voor de introductie. Ik vind het heel tof om hierbij te zijn. En jouw hele progressie mee te maken van nou, eigenlijk de jaren hiervoor al dat ik heb meegemaakt. Maar ook wat je zegt, dat we in het hotel zaten en bespraken van ja, ik heb gewoon zoveel passie voor beleggen. En ja, ik wil daar gewoon wat meer mee. En dat we zo samen aan het brainstormen waren van ja, je moet het ook gewoon doen en ergens beginnen.
Ja.
Ik vind het tof dat je dat hebt gedaan. Dat inspireert mij.
Mm-hmm.
En ja, tof om te zien waar je dit nu hebt neergezet. En ik geloof echt dat dit zo door blijft groeien. Hoe zeg je dat altijd op de tijd?
Exponentieel. Ja. Ja, ja, we gaan het zien. Ik bedoel, als community doen we het heel goed. Als ik kijk naar hoe mensen aan het leren zijn en hoe ze meedoen met de community, is dat... gaat het gewoon heel goed. Dus wat dat betreft, bedankt voor de inspiratie. En ik denk dat, ik heb natuurlijk altijd wel een stukje coaching van je gehad. Ik heb bijvoorbeeld, toen we nog in Dublin zaten, heb je me heel vaak aangesproken om mee te komen crossfitten bijvoorbeeld. Dus, maar vertel iets meer over waar je nu zelf mee bezig bent. Ik ben benieuwd daarover, maar ik denk ook alle luisteraars.
Ja. Ja, zeker. Ik zou even bij het begin beginnen. Als vierjarige jongen stopten mijn ouders me op judo. Was puur toeval. Was bij ons huis in de buurt. Ja. Ik was een jongen met veel energie. Eigenlijk te veel energie.
Mm-hmm.
En ja, mensen om me heen bij mijn ouders zeiden van ja, weet je, het is goed om die jongen hier op judo te zetten. Ja. Dat is eigenlijk helemaal uit de hand gelopen. Toen ik 6-7 was, begon ik met mijn eerste wedstrijden. Nou, dat ging zo goed dat ik 13-14 was en mijn eerste Nederlandse titels binnenhaalde in judo.
Mm-hmm.
Nou, dat eigenlijk altijd het gevoel gehad van als ik mijn zwarte band haal in judo, dat is wel heel wat, dan stop ik ermee, dan is het allemaal mooi en dan ga ik studeren en dan ga ik daarna het bedrijfsleven in.
Yeah.
Nou, dan kom ik op een gegeven moment op een niveau...
helemaal fout gelopen.
Ja, het is helemaal in de soep gelopen. Ik ben achterhoofd over terug. Ik was denk ik 17, 18 en toen mocht ik ook naar de Europese kampioenschappen en wereldkampioenschappen bij de junioren. Wereldkampioenschappen in Thailand. Ja, en dan op een gegeven moment als je op dat podium staat en dat je met die gasten kan meedoen om de wereldtitel. Ja, toen had ik zoiets van, joh, weet je wel, hier moet je mee verder.
Mm-hmm.
Dus toen heb ik die stap ook genomen. En tot mijn 26e, echt met veel ups en downs, ik denk dat we daar straks nog over gaan hebben.
Mm-hmm.
Op mijn 26e gestopt echt met topsport. Toen, wat je zei, 12 keer Nederlands kampioen. 2 wereldbekers, 1 keer tweede van Europa geweest.
Yeah.
En toen eigenlijk bij toeval het bedrijfsleven ingerold. En al heel snel leerde ik jou kennen bij LinkedIn in Dublin.
Yeah.
Samen met mijn nieuwe vrouw zijn we daar toen het avontuur aangegaan om Dublin te gaan.
Yeah.
Dat is echt al een beetje mijn mindset en ook wat we hier samen hebben. Van, ja, als je iets wil en je ziet het als een avontuur,
yeah,
doe het dan. En dan stel jezelf de vraag van wat kan er verkeerd gaan.
Yeah.
En vaak zijn dat niet zo heel veel dingen en je kan altijd terug. Dus toen hebben we elkaar leren kennen.
Ja.
En eigenlijk een paar weken geleden mijn corporate job echt opgezegd.
Ja.
En de stap genomen om voor mezelf te gaan en eigenlijk in diepte te springen. Dus daar sta ik nu.
Spannend man. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die nu misschien zelf in een baan zitten die ook die stap willen nemen om te gaan ondernemen of iets voor zichzelf te gaan doen.
Ja.
Zijn er praktische tips waarvan jij nu denkt van dit is waar ze rekening mee moeten houden, want jij hebt het nu gedaan?
Oeh, ja, dat is een goeie. Dus ik denk vooral je eigen angsten onder ogen komen.
Ja.
En zien van, ja, wat blokkeert me nou op het moment? Maar wat zit ook achter die deur, weet je wel? Van als ik die deur open om voor mezelf te gaan, van wat kan ik daar vinden? En hoe maakt het me als persoon? En dat heeft mij heel veel geholpen.
Ja.
Ik moet wel zeggen dat het echt een moeilijke stap was. En een praktische tip is dus om... van mensen om je heen te verzamelen die soortgelijk zijn en die stap al hebben gemaakt. En om daarmee te gaan zitten, om daarvan te leren. En dat heeft mij heel veel geholpen.
Ja. Ja, dus stiekem zeg je ook eigenlijk, werk een plan uit.
Ja.
En haal de juiste mensen om je heen.
Ja, ja zeker. Dat is altijd belangrijk in het leven. Als je mensen die misschien net even een paar stapjes verder zijn om je heen te creëren.
Mm-hmm.
Ja, en daar een soort van groep mee te vormen en elkaar beter te maken. Daar geloof ik heel erg in.
Ja.
Vanuit die inspiratie en die leermomenten van die mensen kan je leren en trap je eigenlijk niet in valletjes waar zij misschien al eens zijn getrapt.
Ja.
Dus,
ja, gaaf. En hier binnen de community en ook in mijn kanaal hebben we het vaak over beleggen. Maar ik weet dat jij, en dat weet ik al inmiddels heel lang, dat jij veel verder gaat dan financiële fitheid. Er zijn twee andere pijlers waar jij je ook heel erg op focust. Dat merk ik ook in de dingen, of nou, de coaching sessies die wij hebben gehad. Mm-hmm. Dat jij me heel vaak uitdaagt om ook lichamelijk fitter te zijn. Mm-hmm. En ook daarnaast ook gewoon mentaal fit te zijn. Hoe is het met jouw fitheid op dit moment?
Welke is wat? Maar qua lichamelijke fitheid kan ik op het moment dat ik daar wel iets hulp gebruiken.
Als jij hulp kan gebruiken, Niel, dan, dan ben ik verloren.
Ik kom net terug van de vakantie op Curaçao van 10 dagen. Dus ik heb een kleine jetlag. Ik heb voor deze sessie even meditatie gedaan, ademhalingsoefeningen om alles weer een beetje recht te zetten. Dat is natuurlijk al. Ja. Terwijl ik een beetje afgeleid was. Dus ik probeer ik altijd een soort van op een resetknop te drukken om het te balanceren.
Ja.
Maar om een beetje uit te leggen wat mijn visie in het leven is. Mm-hmm. Dus een balans en een duurzaamheid voor de toekomst. We zien gewoon veel mensen in onze omgeving die in de burn-out terechtkomen. Veel stress, veel angst, veel frustraties hebben.
Mm-hmm.
En dat heb ik zelf ook meegemaakt.
Ja.
Op een gegeven moment in 2013 zat ik echt in een dal.
Ja. Misschien leuk als ik even een stukje ervan lees. Want jij bent natuurlijk ook bezig met een boek. Waarin je eigenlijk alles wat je over de afgelopen jaren hebt geleerd. En wat jou succesvol heeft gemaakt. Maar ook wat heel veel andere mensen succesvol heeft gemaakt. Mm. Die deel jij in dat boek. Ik heb al een stukje ervan gekregen. Mochten mensen geïnteresseerd zijn. Zijn erin, dan zullen we hieronder even een linkje achterlaten, dan kunnen ze hem ook lezen. Mm. Maar ik zal even een stukje voorlezen, misschien wel interessant voor alle luisteraars. Is het voorwoord. In 2013 beleefde ik mijn dieptepunt. Alles was kwijt, mijn relatie was op de klippen gelopen. Ik werd uit mijn huurhuis gezet, mijn bankrekening stond structureel in het rood. En mijn grote judodroom, het halen van de Olympische Spelen, was buiten mijn bereik geraakt. Stress, angst, frustratie waren voor mij dagelijkse koek. Weet je?
Tja.
Heftig, man.
Ik heb er veel van als je het zo...
ik zie het, ja.
Zo opleest.
Ja.
Er was aan de ene kant leef je passie.
Mm-hmm.
Door eigenlijk het doel te hebben om van kleins af aan de Olympische Spelen te halen.
Ja.
En dan kom je op een moment dat je eigenlijk inziet. Dat was het moment in 2013 dat ik terugkwam van een... toernooi in Warschau, daar had ik dan de tweede ronde verloren.
Mm-hmm.
Waar eigenlijk alles het stort echt. Ik kwam thuis, ik zette mijn koffer neer, ik dook onder de douche en op dat moment brak ik in huilen uit.
Ja.
Van waar ben je nou mee bezig, weet je wel?
Ja.
Wat je ook zegt, weet je wel, alles stond in het rood.
Mm-hmm.
Ik moest die week later moest ik naar huis uit. Mm-hmm. Mijn relatie was gebroken, weet je wel. Dus alles zat me tegen, terwijl ik wel bezig was om mijn droom na te leven.
Maar dat
was zo dubbel.
Ja, maar op dat moment was je dus lichamelijk waarschijnlijk op je fitst, omdat je keihard gewerkt om op die Olympische Spelen te komen.
Mm-hmm.
Mentaal?
Ja. Mentaal, als ik nu terugkijk, zat ik zeker niet op het niveau waar ik misschien hoorde te zijn om wel die Olympische Spelen te halen.
Yeah.
En financieel ook niet.
Mm-hmm.
Ik was heel erg met het fysieke bezig. Judo is best wel een ouderwetse sport qua trainingen. Yeah. Ik was heel erg bezig met zware trainingen. Heel erg met mijn slaap inrichten, dat ik genoeg slaap kreeg, dat ik de juiste voeding at.
Mm-hmm.
En daar de hele dag mee bezig was.
Yeah.
En daar ook mijn focus had en eigenlijk alles eromheen. Dus mijn mentale gesteldheid kwam pas later mee in aanraking. Natuurlijk was je daarmee bezig. Yeah. Je wel doelen stellen en dat soort dingen. Maar echt je overtuigingen en dat soort dingen.
Uh-huh.
Ja, daar was ik minder van bewust. Dus toen ben ik echt in dat proces gekomen. Toen ik op een gegeven moment de knop om had gezet. Weet je wel.
Ik zat
daar in de douche echt. Als ik nu aan terugkijk, ik heb denk ik een uur lang heb ik daar in tranen uitgebarsten en alles ging door me heen. En toen heb ik echt de switch omgezet van, joh, het moet nu anders.
Mm-hmm.
Ja, en toen ben ik ook met mensen gaan praten en toen een krachttrainer heeft me toen echt geholpen.
Yeah.
Van, joh, weet je wel, ga een keer bepaalde boeken over mindset, mentale fitheid, et cetera lezen.
Yeah.
Toen ben ik heel erg in contact gekomen. Eerst film The Secret, misschien ben je daar wel bekend mee.
Ik heb hem al eens gezien, ja.
Ja. Think and Grow Rich.
Van Napoleon Hill. Klassieker.
Ja, klassieker. El Klassieker, volgens mij is hij 30 miljoen keer verkocht. Ja. Echt wel met een reden.
Uh-huh.
Als mensen niet hebben gelezen en met persoonlijke ontwikkeling bezig zijn, koop dat boek, ja, alsjeblieft.
Ja.
Er staan zoveel waardevolle tips in die je kunnen helpen om je leven eigenlijk weer een soort van op de rails te krijgen.
Ja, het helpt je met vooral een stukje aantrekkingskracht. Hè? Ik denk dat de sleutelwoord is ook van het boek.
Ja, aantrekkingskracht, dat is zo sterk.
Ja.
En toen ik dat eenmaal door had, en het is misschien mensen denken, ja, je was zoveel Nederlands kampioen, waarom had je dat, was je daar nog niet mee bezig?
Ja.
Ja, ik was zo gefixeerd op de andere dingen.
Ja.
Toen ik daarmee in aanraking kwam, toen veranderde mijn leven.
Ja.
En aantrekkingskracht, weet je wel, met de Secret, moet wel heel eerlijk en ook wel een beetje kritisch zijn.
Mm-hmm.
Je kan heel veel dingen
willen
en het visualiseren, maar het resultaat zit in de actiesfase.
Actie dus ondernemen, ja.
Actie ondernemen.
Ja.
Dus, dat moet je wel doen, want je kan visualiseren wat je wil en op de bank gaan zitten van ik wil een miljoen op mijn bank hebben staan en hopen dat het binnen een jaar als het ware naar me toe komt. Nee, het is echt die actiefase.
Nou, je moet er wel wat voor doen natuurlijk.
Ja, en daar kwam ik toen mee in aanraking. Ja, en dat heeft echt mijn leven veranderd.
Ja.
Dan kom je met zoveel toffe mensen in aanraking. Waar je dan mee spreekt, waar je van leert.
Ja.
En waar je weer als het ware doorgaat.
Ja. Bij heel veel mensen die zoiets meemaken, vaak is het jarenlang van ellende om er weer uit te komen.
Mm.
Hoe lang heeft het bij jou geduurd?
Ja, ik weet niet of ik er uit ben. Het is altijd een bepaalde weg. Ik vertelde het vanmiddag tegen iemand. Van met die mentale gesteldheid, als je soms ook met financiële stress bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Hebben ze echt onderzocht, Harvard heeft het onderzocht, dat je 10 tot 15 IQ-punten kan inleveren.
Zo.
Als je echt financiële stress hebt.
Ja.
Dus je kan dan mentaal supergoed in je vel zitten en fysiek alles juist doen en daar de energie voor hebben, maar als je fysiek of financieel problemen hebt als het ware, dan wil je ergens uitstaven, maar dan staaf je als het ware gewoon in de kuil.
Je maakt hele verkeerde beslissingen waarschijnlijk.
Ja, omdat je eigenlijk, je mist gewoon intelligentie.
Ja.
Dus als je 10, 15 IQ-punten mist,
dat zijn heel veel IQ-punten.
Om uit te komen.
Ja.
Dan kan je willen wat je wil en heel hard werken, maar het is heel moeilijk om die put uit te komen.
Nou, en ik denk, nu ik het zo hoor, ik heb er nog geen studie over gegeven, maar dan denk ik dat het ook als het beleggen aankomt, want je gaat natuurlijk heel vaak over beleggen.
Mm-hmm.
Stel een aandeel die jij bezit, die keldert naar beneden,
mm-hmm.
dan zijn er heel veel beleggers die heel veel verkeerde keuzes maken op dat moment. Misschien heeft dat ook er meteen mee te maken dan.
Ja, dat is financiële stress.
Ja.
Omdat dat kan zijn omdat je hele emotie erin zit. Daar hebben we het ook vaker over gehad, dat jij zegt van oké. Beleggen, dat is een plan hebben, meerdere jaren. En als er iets gebeurt, gewoon kijken van, verandert het? Is er iets structureel veranderd? Nee? Oké, weet je wel. Gewoon zonder emotie bekijken.
Ja.
En ja, als je daar dus wel in zit, wordt je intelligentie minder, maak je bepaalde beslissingen. En dat is best wel te verklaren.
Mm-hmm. En je moet je misschien ook wel, als het op beleggen dan aankomt, misschien moet je jezelf dan ook afvragen, heb ik niet te veel risico genomen als dit mij zoveel stress geeft? Weet je
Ja.
Maar jij zat destijds ook onder financiële stress. Ik kan me voorstellen dat, althans als ik even naar beneden scroll en ik kijk naar het boek, dan zie ik ook dat je van een inkomen van 20.000 naar 300.000 per jaar bent gegaan.
Mm-hmm.
Dat is ook echt een achievement hoor.
Ja, dat is denk ik een periode geweest van vanaf 2013, denk ik binnen 5 jaar.
Ja.
Of na 5 jaar is dat gegaan. Dus dat is met kleine stapjes geweest om...
Maar weet je wat dat mij laat zien? Dat laat mij ook zien... Je hebt het net even gehad over mindset. Binnen judo was je heel succesvol. Heel succesvol. En toen je naar het bedrijfsleven bent gegaan, ben je eigenlijk ook gewoon heel succesvol geweest. En dat heeft niets meer met fysieke gesteldheid te maken, denk ik. Althans minder. Want in het bedrijfsleven zit je natuurlijk gewoon achter een computer.
Mm-hmm.
Maar de mindset is misschien wel belangrijk geweest daar.
Ja, zeker. Het is een mindset, focus, discipline te maken.
Mm-hmm.
We hebben bij die sales gezeten.
Ja.
Dat zijn allemaal elementen die je daar nodig hebt om, als je het zo definieert, als succes te behalen.
Ja.
En juist voelde die periode bij LinkedIn ja, zeg ik soms wel eens tegen mensen, kan ik zo tegen jou zeggen, het was een soort van vakantie.
Ja.
Omdat ik in judo heel diep was gegaan.
Mm-hmm.
En daar bepaalde strategieën en methodes had ontwikkeld voor mezelf om me naar een nieuw niveau te brengen.
Ja.
Dat ik daar in het bedrijfsleven stond, dat ik dacht van ja, ik heb zoveel stress, angst en frustratie in mijn leven gehad.
Ja.
Maar ja, weet je, de wereld gaat me niet meer pakken en ook niet zo'n job.
Ja. Terwijl iedereen onder stress zit van een target halen. En hun werk goed te doen was voor jou eigenlijk gewoon, dit gaat best wel gemakkelijk, omdat ik al een hele scala aan vaardigheden en skillsets heb opgebouwd, waardoor dit voor mij een eitje is nu.
Ja, en het klinkt heel makkelijk. Natuurlijk had ik aan het eind van het kwartaal ook wel stress van, gaat mijn target halen?
Ja.
Soms dan stond je op 200% en dus ik dacht, ja, ik wil 300% halen. Dat zijn allemaal van die perceptie dingetjes.
Ja.
Ja, dat is gewoon een hele toffe periode geweest om daar ook weer verder in te gaan. Ik heb daar wel veel gezien en denk jij ook.
Zeker.
Bepaalde mensen die er ook echt aan onderdoor gingen. En dat boek komt daar ook wel een beetje uit van dat ik die drie pijlers heb. Dus mind, body en finance.
Mm-hmm.
Ik geloof heel erg in dat je als je het allemaal voldoende soort van haalt. Dat je gebalanceerd, duurzaam systeem hebt om echt verder te komen.
Ja.
En dat je soort van niet in een burn-out terechtkomt. En dat je dat voorkomt.
Ja.
Daar hebben we heel veel collega's wel gezien die daar in de basis die drie pijlers niet onder controle hadden.
Mm-hmm.
Of ze waren supersterk in hun kop. En supersnel, supersterk financieel. Maar fysiek deze niet. Ja, tot twee
keer. Ik was daar één van. Ik was daar zeker één van.
Op pizza en cola leven. Ja, kijk.
Ja. Oké, zo heftig was het niet.
Nee, maar je kan het een paar jaar doen, maar op een gegeven moment geef je lichaam het ook op.
Ja.
En ja, weet je, dan verval je. En dat is super zonde dat dan alles wat je hebt opgebouwd eigenlijk onder je weg valt.
Maar het grappige is Warren Buffett bijvoorbeeld. Hij leeft alleen van Coca-Cola en Chicken Nuggets, zegt hij.
Denk je dat
hij is al 97 jaar geworden. Ik denk niet dat hij fit is.
Sponsordeal is.
Ik denk het wel. Hij is aandeelhouder, dus ik zou me niks verbazen als hij zou ook promotie
ja. Ja, hetzelfde als Bill Gates, dus zijn Netflix documentaire kijkt, zie je ook dat hij heel veel cola light drinkt, maar die man die staat 's ochtends, qua ochtendroutine staat hij een uur lang op de loopband.
Ja.
Ja, hoe oud is die man? Mm-hmm. 60, 70?
Ja.
En dat doet hij precies om vanuit zijn fysieke fitheid zijn mind gewoon heel rustig te krijgen en een dag rustig te starten.
Ja, precies. En jij hebt mij ook een tijd geleden geïnspireerd, misschien zelfs zonder dat je het weet, maar bij deze dan, hè? De grote onthulling.
Ja. Het grote geheim.
Maar ik zat ook in een fase toen bij LinkedIn op een gegeven moment dat ik er best wel doorheen zat. Ik zou het nog niet echt een volledige burn-out noemen, maar ik zat wel ergens waar dat ik dacht van, ik heb mezelf nu wel echt heel erg uitgerekt. Ik heb te veel van mijn tijd gegeven aan te veel mensen, waardoor ik niet meer de focus heb op de dingen die ik zou willen doen. Maar dat is een tijd geweest waar ik ook mezelf ben gaan focussen op echt lichamelijk fit worden. Dus toen heb ik me echt volledig ingezet om fit te worden. En ik merkte ook wel dat eigenlijk al die andere facetten in je leven verbetert. Zijn er momenten geweest waar jij persoonlijk, want ik merk dat je heel krachtig bent, maar zijn er momenten qua mindset waarin jij bijvoorbeeld lui bent, of dingen niet lukken, of dat je dingen uitstelt, of iets dergelijks? Want het klinkt namelijk, als je het vaak over dit soort dingen hebt, dat je zelf natuurlijk nooit dat soort momenten meemaakt.
Ja, ik heb elke dag dat stemmetje in mijn hoofd, monkey mind, die me terug probeert te trekken in...
Ja.
In hetgeen. En natuurlijk maak ik ook wel eens de keuze om, als ik weet van oké, ik moet naar de gym, om toch even lekker op de bank te gaan liggen en dat soort dingen.
Mm-hmm.
Dat gebeurt nou ook.
Ja.
En soms moet je er ook aan toegeven als je echt voelt van oké, weet je, ik heb echt even rust nodig om dat te pakken. Dus ik heb zeker die momenten zelf waar ik dat tegenkom.
Mm-hmm.
Ik probeer het stap voor stap zoveel mogelijk uit mijn systeem te houden.
Ja.
Ja, misschien kan je hier, ik weet niet wat je nu een deel van het boek nog gaat lezen en waar iets staat of zo, maar...
nee, ik keek toevallig ergens naar.
Ja, nee, maar dat gebeurt zeker bij mij, maar het is puur dat je bewust bent van je gedachten.
Ja. Yeah.
En als je die gedachten wat meer onder controle hebt, Het is voor mij nu een illusie als ik 31 ben, dat ik denk van ik heb volledige controle over mijn gedachten en mijn emoties. Ja. Natuurlijk niet, dat is een proces waar je doorheen loopt. Mm-hmm. Maar je kan wel steeds als het ware die confrontatie aangaan en zorgen dat je daar een bepaalde modus in vindt.
Ja. Wat doe je als dat gebeurt? Wat doe je als je in die procrastination modus zit? Of die monkey mind die jij net zo mooi noemde?
Ja, een mooi voorbeeld is denk ik net voor deze podcast. Je hebt een ochtend gehad voor ons nieuwe bedrijf. Om een hele visie en missie voor het bedrijf neer te zetten en daarover te denken. Vanmiddag om 1 uur. Ik drink eigenlijk nooit geen cafeïne, maar ik had het vanmiddag wel echt even nodig. Mm-hmm. Helemaal vanwege die jetlag. Dan zit je zo erg te denken en te filosoferen over zo'n bedrijf. Maar dat trekt gewoon heel veel energie uit je.
Ja.
Nou, vanmiddag nog twee meetings gehad.
Ja.
En toen kwam ik eigenlijk echt in zo'n rush, kwam ik nu net thuis. Dus ik dacht, ik zit hier straks met jou.
Ja.
En ik wil wel gewoon een leuk gesprek met je aangaan. En als ik met mijn hoofd nog bij die missie en visie zit. En bij die gesprekken met die andere gasten. Ja, weet je, dan... Dan houdt het op, weet je wel.
Nee, dat gaat niet goed.
Goede kwaliteit. Dus ik ben net ook even een kwartiertje gewoon op de bank gaan liggen. En ik heb een bepaalde methode met ademhalingsoefeningen. Die heb ik van Isabelle Hof geleerd.
Mm-hmm.
Dat is de dochter van Wim Hof, de Iceman.
Ja.
Die ik dan voor mijn boek ook geïnterviewd.
Ja.
Waar je nou, eigenlijk een soort van je monkey mind noemt. Ze eigenlijk killing the monkey mind. Zo noemt zij dat.
Ja.
Nou, dat heb ik net ervaren.
Ja.
Dat doe ik wel vaker als een soort van grote beurt. Als het echt even overloopt, dat ik een soort van even op die knop druk.
Mm-hmm.
Dat ik tijd neem voor mezelf. En die ademhalingsoefeningen, nou, dan voel je sensaties in je hoofd en in je lichaam. En dan ontlaat het ook gewoon.
Ja.
En dat had ik net wel echt nodig. Dus het is in dat principe had ik ook door kunnen gaan en hier met jou gaan zitten. Dat ik denk van, oh, weet je, ik heb stress, frustratie, ik zit niet in het moment.
Ja.
Dus dat zijn zeker dingen die mensen kunnen toepassen om gewoon eventjes dat gaspedaal dat we altijd indrukken, en daar ben ik zelf ook heel goed in, om altijd maar dat gaspedaal in te drukken en altijd maar proberen 180 op de snelweg te rijden, in plaats van een keer terug naar 100.
Even hier en nu.
Ja, even in het moment dat stuur vastpakken, luisteren naar die muziek om je heen, alleen van die kleine dingetjes om even tot stilstand te komen, dat is heel, neem maar onze samenleving, is heel makkelijk, ook voor mij, om na een werkdag op de bank te knallen, Netflix aan te zetten en te denken dat mijn ontspanning is.
Ja.
Maar dan overlaat je weer je hoofd met prikkels, waardoor je nog dieper, als het ware, in die put of in dat valletje komt te zitten.
Ja, ja, gaaf man. En het zijn ook hele goede tips, want er luisteren namelijk heel veel ondernemers ook naar deze podcast. Dus ik denk dat het ook voor hun relevant is om dit soort dingen gewoon toe te kunnen passen. Maar je noemde net Isabelle Hofman. Ik weet dat je best wel wat grote namen ook in je boek terugkomen. Jij deelt natuurlijk niet alleen jouw kennis, maar ook kennis van mensen die zelf al een expert zijn. Misschien wel tientallen jaren daar iets mee doen.
Mm-hmm.
Kan je daar iets mee over vertellen?
Ja, ja, in de weg om dit boek te schrijven, eigenlijk om nog twee stapjes terug te gaan. Het boek is een beetje ontstaan uit frustratie. Dat ik niet echt een boek kon vinden op die drie pijlers, mind, body en finance. Overal wordt verteld. Omdat ik gewoon
maar je zegt het nog iets leuker in die voorwoord.
Nou, vertel.
Een gezonde geest, een fitte lichaam, of een fit lichaam en een gevulde bankrekening. Dat vind ik veel mooier. Dat pakt mij.
Ja, pak nog meer. Ja, dit is dat boek geschreven uit frustratie. Dat ik niet een boek heb dat ik denk van, ja, weet je, die overkoepelend pakt het. Omdat het zo erg met elkaar verweven is.
Ja.
En als je twee elementen goed doet en één niet, dan verval je in een crisis. Dus wat je te extreem doet, dat zal altijd ergens een crisis veroorzaakt zijn. Dus ik ben eigenlijk niet weg van het schrijven van het boek ook experts gaan interviewen van wat hun nou zo succesvol maakt in hun reis naar die top. En er zit dan een rode draad in wat zij allemaal doen.
Ja.
En ik heb best wel een toffe namen. Ik heb twee secret guests die ik nog niet kan onthullen. Dat zijn echt wel topnamen in de internationale
wereld. Guests.
En daarnaast heb ik nu Faye Laurens geïnterviewd over voeding. Mark Tichelaar, hoe je kan focussen.
Gaaf.
Robin Stevens over NLP en wereldkampioen judo.
Super gaaf man.
Die dat allemaal, die ik heb geïnterviewd en heb bekeken van, oké, wat maakt jullie op dat moment zo succesvol?
Mm-hmm.
Die hebben allemaal een bepaald systeem.
Mm-hmm.
Ze weten vaak zelf niet eens wat hun zo succesvol maakt. Dus dan moet je best wel diep graven en doorvragen, et cetera.
Yeah.
Wat ze daarin doen. En wat je gewoon veel merkt, is dat ze... het is winnen of feedback.
Yeah.
Nou, als er een tegenslag is, ze zien het als feedback.
Mm-hmm.
En niet als falen. En dan ja... Zorg dat ze daar een moment is voor zichzelf om weer verder te komen.
Ik ben benieuwd wat die rode draad straks ook is als ik van al die verschillende mensen. Ik denk dat dat ook misschien de kracht is van het boek straks.
Ja, zeker. En als je hem dan koppelt ook aan veel van je luisteraars, dat natuurlijk in finance. Ik heb jou ook geïnterviewd.
Ja.
Je was een van de eerste die ik interviewde.
Ik was zo vereerd.
Je wist nog niet wat het ging worden.
Nee.
Ik was een van de eerste die toen zei, ik was super blij mee.
Ja.
Maar ook dat gesprek wat wij hebben gehad, dat heeft mij geïnspireerd. En waar jij ook gewoon vertelt van hoe jij kijkt naar beleggen. En dat komt eigenlijk gewoon allemaal weer terug op jouw mindset.
Ja.
Van hoe kijk je naar jezelf, hoe kijk je naar de wereld, hoe ga je om met emoties, met je eigen overtuigingen.
Ja.
En ja, dat is een bepaalde weg die jij bent ingeslagen. En ja, ik schaal je in dat rijtje van de beste in jouw vakgebied.
Mm-hmm.
Ik hoop dat je gaat blozen, maar...
als er een spiegel was, dan zei je...
Dat zijn heel veel dingen, maar ja. Als mensen dat ook daarvan kunnen leren. Want het is best wel lastig voor sommige mensen om... met de beste van de beste één op één te gaan zitten.
Mm-hmm.
Ik kon dat vroeger ook niet, maar nu heb ik gewoon het bereik dat ik met mensen kan spreken en
dat
kan delen aan de wereld. Dus
ja.
Ik hoop dat mensen daar wat aan hebben. Ook al hebben ze zoiets van, ja, ik wil aan mijn mind werken,
mm-hmm.
of aan mijn lichaam of iets financieels. Ik wil misschien starten met vastgoed of met beleggen. Ja, dan kan je gewoon van die beste leren hoe die persoon dat heeft gedaan.
Ja.
Wat laagdrempeliger gebruiken en inzetten voor je leven.
Ja, precies. En dat is ook de reden dat we vandaag dit gesprek hebben. Ik denk dat heel veel mensen die naar mij luisteren natuurlijk met hun financiële activiteit bezig zijn. Maar die twee andere pijlers zijn zo belangrijk. Dat als je die twee... Stel dat je mentaal niet goed in elkaar zit. Ik heb een tijdje gehad en dat was niet eens zo lang geleden dat ik mentaal echt niet lekker in mijn vel zat.
Mm.
En dan ga je ook gewoon hele financieel verkeerde beslissingen nemen.
Ja.
Dus dat... Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is ook voor mensen om te begrijpen. Het is beleggen, of überhaupt met je financiën bezig zijn, is eigenlijk nog maar een klein onderdeel van een veel groter geheel, wat jij in dit boek ook gaat bespreken.
Ja, en wat heb je toen, je vraagt nu net aan mij, van wat doe jij om jezelf weer op de rails te krijgen? Wat heb je toen gedaan om dat mentale stuk weer te heractiveren?
Wat bij mij is, ik daag mezelf op een of andere manier... altijd uit om met heel veel verschillende dingen bezig te zijn. Weet je wel? Dus als ik nu bijvoorbeeld kijk, ik zit nu mentaal denk ik ook niet op mijn best. Als ik nu naar mezelf kijk en ik kijk naar bijvoorbeeld alleen maar de dingen waar ik nu mee bezig ben. We hebben natuurlijk een geweldige community waar we mee bezig zijn. Om dat gewoon zo goed mogelijk te managen. Instagram waar ik dagelijks actief ben. Hier op YouTube content maken, podcasts maken. Met beleggen bezig zijn, bedrijven analyseren, al dat soort zaken.
Mm.
En natuurlijk de tracker waar we mee bezig zijn. Ik heb iedere week een aantal meetings met het development team van een externe bureau die het in elkaar zet. En daarnaast heb ik natuurlijk ook nog gewoon een fulltime baan. Waar ik bij een beursgenoteerd bedrijf werk die ook wel echt heel veel van je verwacht. Weet je wel. Dus als je al die dingen bij elkaar neemt, zijn er wel momenten waar ik me... mentaal niet sterk genoeg voel. Ook, dit weet jij, maar ook mijn relatie bijvoorbeeld is heel erg op onder druk kwam staan de laatste tijd. Dus mentaal doet dat heel veel met je. En voor mij is het uitweg tot nu toe altijd geweest sport. Dus gewoon echt even mind leegmaken en crossfitten of high-intensity training, dat soort zaken te gaan doen. Dat hielp mij enorm in het verleden. Maar ik merk nu wel met die lockdown, dat ik best wel een beetje gek ervan word dat ik niet even naar sportschool kan.
Ja.
Weet je wel, dus dat is mijn manier om het op te lossen. Maar daarnaast, ja, ik heb wel voor mezelf ochtendroutines bijvoorbeeld.
Mm.
Niet heel strikt, maar wat ik wel probeer te doen is gewoon bewust met de dag bezig zijn. Weet je wel, wat wil ik die dag gedaan krijgen? Wat heb ik ongeveer in mijn hoofd? En mezelf ook gewoon pushen om het te doen.
Schrijf je dat op voor jezelf?
Nee.
Dat je de dag start met een bepaalde intentie?
Nee, ik schrijf het niet op. Wel in mijn hoofd. Dus als ik even opsta... Ik zit in de douche, ga ik een beetje nadenken. zet een koffieapparaat aan. En dan begin ik gewoon die dingen te doen. Eigenlijk moet ik het wel eens opschrijven. Er zijn wel dingen die natuurlijk er doorheen slippen. Mm-hmm. maar jij schrijft het ook op?
Ja, ik vond de routine is na voor de meditatie. Dat is eigenlijk het eerste wat ik doe, is dat ik even in mijn hoofd leeg schrijf.
Ja.
Dus alle gedachten die ik heb. Eerst eventjes opschrijven, dan ga ik 10 minuten mediteren. Ga ik dus gewoon even stilzitten, focussen op de ademhaling.
Mm-hmm.
En echt 10 minuten lang daarop focussen. En dan schrijf ik mijn intenties voor de dag op.
Mm-hmm.
Van wat zijn de 3 hoofddoelen die ik vandaag wil werken, wil bereiken, aandacht wil geven. Mm-hmm. En dat ik me daarop op focus.
Ja.
Dat is voor mij heel belangrijk. Dat geeft me ook echt sturing.
Mm-hmm.
Dat is wat mij helpt. Maar ik vind het interessant om te zien hoe jij je ochtendroutine. Ik weet ook dat jij een bepaalde methode hebt met je telefoon. Dat je hem eventjes niet aanraakt tot 's ochtends.
Ja, ik probeer dat bewust niet te doen. Want ik heb altijd heel veel berichtjes die ik binnenkrijg.
Mm-hmm.
Ik probeer wel altijd bijvoorbeeld mensen die mij op Instagram een berichtje sturen. Of er ergens anders. Ik probeer dat altijd wel te beantwoorden. Ik vind het ook gewoon leuk. Mensen komen met allerlei ideeën en dergelijke. Alleen als ik dat in de ochtend zou doen, dan word ik helemaal gek.
Ja.
Dus dat laat ik gewoon liggen. Vaak doe ik in de avond of in het weekend haal ik het allemaal in.
Hmm.
Ja.
Ja. En heb je dan, wat is je methode? Is dat een uur, 2 uur dat je je telefoon niet aanraakt? Want ik denk dat best wel veel mensen daarmee dealen.
Ja, weet je wat het is? Ik heb niet per se een uur of 2 uur dat ik het niet doe, maar gewoon in de ochtend. En ik merk het als ik het wel doe en ik open het en ik scroll zo naar beneden en dan zie je al je notificaties.
Mm.
En je leest het een en ander, dan zit je hoofd al heel ergens anders, weet je wel. Mm. Terwijl, dan ben je gewoon niet bewust met je dag bezig. Dan zodra je een woordje ziet, dat beïnvloedt je al op zoveel manieren.
Mm.
Dus dat probeer ik vooral te vermijden. En hoe lang, ja, ik heb er niet per se een tijdje voor.
Ja, zo'n cliché, hè? On the morning, on the day. Waar zijn die clichés wel waar?
Ja.
Het zijn allemaal die mooie Amerikaanse quotes, maar helpt je wel om sturing te houden op je leven, op jouw weg.
Het is hetzelfde in de beurs, op de beurs. Ik bedoel, time in the market, beats time in the market, dat zegt iedereen. Maar dat soort dingen zijn wel gewoon waar.
Hmm.
Daar haal je gewoon heel veel uit. Maar jij bent dus nu bezig met je onderneming, waarvan je net zei de visie en de missie aan het bepalen was. En je bent bezig met je boek.
Hmm.
Waar ben je nog mee bezig?
Dat zijn de twee hoofden.
Je hebt focus.
Ja, er is zeker focus, ja. Op het doel. Dat zijn de twee hoofdpijlen. Ik heb mijn corporate job echt opgezegd. Omdat ik dacht, ik wil daar ook focus op hebben.
Mm-hmm.
Ik ga er nu gewoon voor. Ik zal de komende 4, 5, 6 maanden misschien helemaal niks qua inkomsten hebben.
Ja.
Maar dat is ook prima.
Mm-hmm.
En ik stap gewoon hierin.
Ja.
En ik voel dat ik daar naartoe moet.
Mm-hmm.
Dus ik heb nu wel echt gewoon heel bewust een stap voor mezelf genomen om daarmee aan de slag te gaan.
Ja.
En dit heeft ook investering nodig. En dat is hetzelfde denk ik ook als met beleggen. Het is niet dat ik, als ik nu een stap maak, wat best wel een moeilijke stap is. En het kost heel veel tijd, investeringen, frustraties. Dat je denkt van, kan ik het wel? Kan ik wel zo'n bedrijf opzetten die... misschien straks wel miljoenen mensen gaat helpen.
Ja.
Ja, weet je, dat is ook elke keer die strijd weer met jezelf.
Ja.
Maar om daar elke keer weer terug te gaan en daar de focus voor te hebben. Maar het is hetzelfde in beleggen, daar wilde ik naartoe.
Ja.
Het is geen shortcut.
Nee.
Weet je wel, je moet elke dag die kleine stapjes maken. En op een gegeven moment, door elke keer die kleine stapjes te maken, heb je op een gegeven moment wat mensen zien als succes.
Ja.
En dat is bij jou ook, als ik jouw portfolio zie en kijk en et cetera, ja, dan staat er een best wel mooie winst op.
Ja.
Alleen ja, hoe ben je daar gekomen? Het is niet
opbouwen.
Om binnen 1 maand al je geld erin te knikkeren. En maak de soort van hopen dat je de juiste keuze hebt gemaakt. Het is elke keer die kleine stap, elke keer die jaarboeken lezen wat je mij vertelt, jaarrekeningen, en die dingen doorspitten.
Echt het werk erachteraan zitten.
Dat zijn geen leuke dingen. Ja, ik vind het geen leuke dingen. Misschien hou jij hier voor energie aan. Kan niet voor jou spreken. Maar.
Ik zou je die liter willen beleggen zonder het te doen.
Ja, dat snap ik. Maar dat zijn wel de stappen die jij moet of wil of mag maken om daar naartoe te gaan.
Ja. Ja, maar dat is het. Uiteindelijk moet je altijd wel een risicootje nemen, om het zo te zeggen.
Mm-hmm.
Maar er zit wel altijd een risico in. Maar het klinkt voor heel veel mensen denk ik makkelijk om te horen dat je 12 keer nationale kampioen judo bent geworden. Maar dat moet je ook natuurlijk stap voor stap doen. Je moet maandenlang trainen. En ik denk dat dat ook jouw mindset is. Ook toen je bij LinkedIn bijvoorbeeld begon. Is dat natuurlijk best wel een shift om van een topsporter naar bij een bedrijf te gaan werken. Maar dat heb je ook stapje voor stapje gedaan. Ik denk dat je eerste 6 maanden heel anders waren dan de rest van je jaren bij LinkedIn.
Ja, cool.
En dat is opbouwen.
Ja, en dat proces begon eigenlijk al helemaal in de judo vanaf 4 jaar.
Ja.
Dat je start en dat je met 1, 2 trainingen begint. Ja, op een gegeven moment maak ik 10, 11 trainingen per week. En echt niet allemaal leuk. Maar je weet op een gegeven moment van, ja, weet je, ik moet ze wel maken om net even die 1, 2% nog door te ontwikkelen.
Ja.
Ja, en die 1, 2% in topsport,
dat
zijn hele grote elementen.
Ja.
Ja, en dat...
Gaat
dag in, dag uit om dat te kunnen doen. En dat komt in alles zo. Succes komt je niet zomaar aan, weet je wel. Financieel succes, ja, de enige manier is om de postcode loterij of de staatsloterij te winnen.
Maar zelfs dan moet je een risico nemen om je geld erin te leggen. Je ziet vaak ook dat
mensen dan weer failliet gaan. Omdat ze niet de juiste mindset hebben om het door te ontwikkelen.
Ja, en ook gewoon geld niet goed genoeg natuurlijk begrijpen.
Het is hetzelfde waar we het vaak over hebben, toch? Jouw doel is om... bepaald bedrag met beleggen te behalen.
2,5 miljoen. Ja.
2,5 miljoen. Staat ook mooi op je Instagram. Ja. Vlammetje erbij. Ja. Supermooi doel. Maar als ze nu al jouw geld zouden afnemen.
Ja.
Het zou heel vervelend zijn. Het zou een struggle zijn. Maar je hebt wel bepaalde skills opgebouwd.
Ja.
Die helpen om het straks misschien wel weer van de grond te krijgen. En die skills, dat is echt het fundament.
Dat is veel belangrijker eigenlijk dan het geld. Ik denk nu serieus dat als ik al mijn geld kwijt zou zijn... dat ik zeker hier binnen een paar jaar weer zou kunnen komen. Gewoon puur en alleen al door wat ik weet en wat ik kan inmiddels. Dat is veel waardevoller eigenlijk dan het geld zelf.
Ja. Wat ze vaak zeggen toch. Als we al het geld van de wereld weghalen bij de rijke mensen. En bij de arme mensen. En het verdelen.
Ja.
Dan na 5 jaar dan zitten we eigenlijk weer op hetzelfde niveau. Omdat de mensen die dat geld hadden.
Ja.
Hebben bepaalde skills ontwikkeld om daar te komen.
Ja.
Vroeger had ik ook een hele... Ik ben echt opgevoed van een heel doodnormaal gezin.
Mm-hmm.
Mijn moeder zat bij een administratiekantoor. Mijn vader werkte bij de Belastingdienst. En we hadden het echt niet altijd breed.
Yeah.
Ik heb al bepaalde momenten dat ik een yo-yo van 5 gulden toen nog, denk ik, wilde kopen. Dat mijn vader zei, ja, je moet er maar voor aan de slag. Toen moest ik echt serieus karretjes gaan wegbrengen bij de Dekamarkt.
Yeah.
Om elke keer, weet ik, wat was het toen, 50 cent bij elkaar. Nou, had ik 10 karretjes gedaan, kon ik eindelijk die yo-yo kopen. Uiteindelijk moest mijn vader denk ik meer geld betalen aan benzine om daar te komen, om die yo-yo te kopen. Maar, weet je, dat zijn wel de dingetjes die nodig zijn. Ik weet even niet meer welke stappen ik nu wil maken. Maar daar begint het wel allemaal.
Ja, gaaf man. En in je boek, hè, die 2 mystery guests, kun je niet een paar hints geven?
Oeh. Ja. Eentje zit in een hele snelle auto. Hele snelle.
Ja, hoe snel?
Die heeft een Champions League beker gewonnen met voetbal.
Oké, snelle auto en een Champions League beker.
Ja.
Gaaf man. Nou, ik zit er ook in. Dus naast... iemand te zitten die een Champions League beker van lijkt me wel gaaf.
Ja,
dat
zijn
hele
dingen.
Wat voor een percentage krijg ik van je boek eigenlijk? Ik zit er nu de hele tijd te adverteren, maar je betaalt me er niks voor.
Misschien kan ik nog helpen om een soort affiliate programma te zetten. wat interessant.
Nee, ik vind het in ieder geval... Ik denk dat het serieus heel interessant gaat zijn voor mijn... voor de mensen die bezig zijn met hun financiële fitheid.
Mm.
En die ook nog eens naar de belegger luisteren, toevallig. Maar ik denk dat het voor hun serieus interessant zou zijn. Dus ik ben ook benieuwd straks, en voor de mensen die nu luisteren. Je hebt 40 minuten lang geluisterd waarschijnlijk. Dus ik ben ook benieuwd, wat vond je daar eigenlijk van? Wil je vaker van dit soort dingen zien? Wil je dat we Neil nog eens uitnodigen zodra die boek uit is? En wil je zijn boek ook daadwerkelijk hebben? Kijk dan even naar de link hieronder. Dan kan je hem alvast downloaden in de inleiding en voorwoord zien. Ik denk dat het voor heel veel mensen heel waardevol gaat zijn. Neil, bedankt dat je daar niet zo waard was. En ik vond het ook leuk om voor het eerst een podcast in het echt te doen.
Ja, ik vond het heel tof. En ik vind het mooi om jouw weg
weg te zien. En ik denk beide, waar we uit dit gesprek komen, is dat er... Dat we soms derailen, weet je wel, net even ons pad af en weer terugkomen. En daar heeft iedereen last van. Ik hoop dat mensen daar ook kunnen connecten met ons. Dat wij ook maar mensen zijn. En wij hebben onze problemen, wij hebben onze struggles, onze frustraties.
Ja.
En mensen die dat niet hebben, of niet tonen of niet vertellen. Ja, weet je wel, dat denk ik van dat bestaat niet. Maar het gaat erom van, hoe deal je ermee? En
precies.
Is dat overgekomen en ja... Thanks voor de invite. Ik vond het heel leuk om dit met je te doen.
Ik vond het ook leuk en tot snel weer.